Alright, steek je Bijbel even omhoog. Of je telefoon, waar je hem ook hebt. Zeg maar, dit is mijn Bijbel. Dit is mijn iPhone. Ja, tegenwoordig. Oké, zeg maar, dit is mijn Bijbel. Dit is het woord van God. Ik ben wie de Bijbel zegt dat ik ben. Ik kan doen wat de Bijbel zegt dat ik kan doen. Ik bezit wat de Bijbel zegt dat ik bezit. Mijn Bijbel zegt mij dat ik bestemd ben om op Jezus te lijken. Deze dag, Heilige Geest, verander mij in mijn denken, in mijn hart, naar uw beeld, naar het beeld van Jezus. Ik kies ervoor. Ik wil op Jezus lijken. Meer en meer in Jezus' naam. Amen. Amen. Neemt u plaats. Alright. Ik denk als je iets van notes maakt, aantekeningen. Ik wil vandaag met je spreken over de geest van transformatie. De Heilige Geest is de geest van verandering, van transformatie. En weet je, eigenlijk geeft de Bijbel een tweezijdig beeld van Pinksteren. Eén als uitstorting van de geest, feest van de geest. En aan de andere kant is het het oogstfeest. En hoe velen weten, als de Heilige Geest gaat werken, is het oogsttijd in je leven. Dingen worden veranderd, dingen worden gezegend. Er is redding daar, verlossing, bevrijding, genezing. Eigenlijk is het zo, alles waarvoor Jezus een zaad heeft gezaaid in de aarde, wordt geoogst door de Heilige Geest. Hij brengt het werk naar buiten om te kunnen oogsten en hij zorgt voor het oogsten. En wij als arbeiders mogen oogsten, dat is nog het mooie ook. We zijn deel van zijn plannen. Nou, als we het hebben over het bovennatuurlijke. Ik ben vorige week een nieuwe serie gestart over het bovennatuurlijke. En ik geloof voor ons persoonlijk, voor mijn gezin, maar juist ook als kerk, dat we zijn door genade en door te staan op de schouders van de vorige generatie op een level gekomen in het bovennatuurlijke. We hebben dingen ervaren, dingen gezien. Mensen daar zijn daardoor gezegend. Maar ik heb ervaren in de geest van God dat God wil ons veel verder hebben in het bovennatuurlijke. Pijnlijk nu het aantal amens. En het is nodig om met elkaar de berg te beklimmen, nieuwe principes te leren, nieuwe ervaringen op te doen, nieuwe krachten te ervaren en te zien. En natuurlijk mensen gezegend daardoor te zien worden, maar uiteraard zelf ook gezegend te worden. En de Heilige Geest is de geest van het bovennatuurlijke. Eigenlijk, dit is zijn wereld. Waar is de Vader in de hemel? Waar is de Zoon in de hemel? Hun wereld is de hemel. En de Geest is, omdat hij in je woont, hij is in de hemel en op aarde en kan daarin transformeren. De Heilige Geest is in staat om hemelse kracht te transformeren in je leven tot zegen. In welk opzicht dan ook. Amen? Zo, de geest van transformatie, de geest van het bovennatuurlijke. Nou, ik heb proberen vorige week te leren. Zeg even boven. En zeg even, ja, natuurlijk. Oké, zo, je oplossing is altijd boven. Begrijp je? Alright, dus als ik zeg boven, zeg jij? Boven. Oké, nou, we gaan het testen vandaag. Natuurlijk. We zien in de Bijbel op het moment dat Jezus op het toneel verschijnt, vanaf het moment dat het zo gezegd het Nieuwe Testament, zoals wij dat kennen in de boeken, dan aanbreekt in Matthäus. Vanaf het moment dat Jezus op het toneel verschijnt, zien wij het bovennatuurlijke doorbreken. Het hele leven van Jezus was bovennatuurlijk, van geboorte tot sterf en opstanding. En alles wat daartussen lag. Nou, als jij bestemd bent om hem te lijken, dan gaan we daar naartoe. Natuurlijk. Nou, ik heb redelijk veel geteacht, onderwijs gegeven in mijn leven over de Heilige Geest. En weet je, de Bijbel maakt heel duidelijk dat de Heilige Geest is Jezus in een nieuw jasje. Eigenlijk in een onzichtbaar jasje in de gelovigen. Jezus was beperkt in zijn wandel op aarde vanwege zijn natuurlijk lichaam, wat uiteraard nodig was. En uiteindelijk, ultimo modo, eindigde aan het kruis. Maar hij zegt, het is beter voor jullie dat ik heen ga, omdat de Heilige Geest niet die beperkingen heeft van een aards lichaam. De Heilige Geest is 100% Jezus in een nieuw jasje. En het mooie is nu, en dit vieren we met handelen, dat vieren we met Pinksteren, dat hij in ons is komen wonen. Nou, toen de uitstorting van de Geest daar kwam, en dit is heel belangrijk dat je dit eerste principe kent, the law of the first mention. Toen de uitstorting van de Heilige Geest daar kwam, het eerste wat de Geest van God aanraakte in de gelovigen was hun tong. Hun hart natuurlijk allemaal in hun hart wonen, maar het eerste wat eruit kwam was gelijk hun tong. Dus die manifestatie van die inwoning kwam gelijk door hun tong. En God laat zien hiermee dat het eerste wat hij wil beheersen in jouw leven is je tong. En ook je tong moet bestuurd worden. Iemand zegt boven. Iemand zegt boven. Ook jouw tong moet onder de heerschappij komen van boven. Alright, we're gonna have a good time. Nou, de Heilige Geest is specialist in het bovennatuurlijke. Hij is een specialist. Hij weet alles daarvan. En door de inwoning van de Heilige Geest in jouw leven, en sommige mensen gaan deze vervulling ontvangen vandaag, maar velen zijn hier vervuld, de Heilige Geest woont in jou. Door de inwoning van de Heilige Geest ben jij geconnect met deze bovennatuurlijke wereld. Het is raar als een christen niet ziet in de geest. Het is raar als een christen niet hoort in de geest. Het is raar als een christen niets ervaart in de geest en van de Heilige Geest. Dat is bijbels gezien raar. Als dat tot op deze dag jouw realiteit was, dan hoop ik dat je straks naar voren rent. Want die ervaringen in de geest, die zijn juist daar bedoeld. En daarom is die inwoning daar. Ik heb ontdekt hoe belangrijk voor deze generatie, zeker, ja, ik neem mijn leeftijd ook mee, maar zeker voor de jongeren, het ervaren van God is. Als je niks van God ervaart, als het allemaal theorie en theologie blijft, en hele droge kennis, dan zien we mensen heel snel afhaken. Want dat hou je niet vol. Want God heeft je niet zo gewaaierd, alleen maar verstandelijk. Je emoties zijn belangrijk, je geestelijke ervaringen zijn belangrijk, je intuïtieve vermogen zijn belangrijk. En God wil deze allemaal inschakelen. En jouw inzicht geven in zijn wereld. Nou, ik heb een aantal principes al vaak eerder neergelegd. Alles wat God doet, komt tot je door de Heilige Geest. Principe 1. Alles wat God doet, komt tot je door de... Met andere woorden, de Vader kan niets doen op aarde. En ook voor jou. Geen enkele gebedsverhoring kan verhoord worden dan door de Heilige Geest. Alles wat God doet, is door de Heilige Geest. En als hij de specialist is in het bovennatuurlijke, elke gebedsverhoring is per definitie bovennatuurlijk. Als je God bidt om een partner. Ik bedoel, als er gewoon iemand op je pad komt. Maar als je God daarvoor bidt. En je ervaart later dat het God was die jou leidde. Is dat bovennatuurlijk gegaan. Want God heeft dan iets geconnect op een bepaalde manier. Of iets geregeld. En iemand ergens iets in zijn hart geschonken. Het net toevallig was je daar samen. Als je bidt voor een nieuwe baan. Of je bidt voor promotie. En je baas in één keer krijgt 's nachts een droom over jou. En die ziet in één keer al je harde werk en hoe je eigenlijk bezig bent met jouw goede hart. Amen. En eigenlijk heb je de kwalificaties niet. Eigenlijk heb je je diploma niet. Eigenlijk heb je de cv niet. Maar er is een bepaalde gunst. En midden in de nacht schrikt hij je in één keer wakker. En dan denkt hij, hè? Wat jij? Soraya? Wat? Hey? David? Hè? En in één keer schrikt hij wakker. En de volgende dag word jij op zijn kantoor uitgenodigd. En jij denkt, wat is er aan de hand? En je hebt niet door dat de Heilige Geest al aan het werk is aan de achterkant. Elke gebedsverhoring per definitie is en bovennatuurlijk en komt vanuit de Geest van God. Nou, wat is het belangrijkste wat de Heilige Geest doet in jouw leven en in het leven van een gelovige? Iemand zegt verandering. Slijven met me op 2 Korinthe 3. Dit hoofdstuk wil ik wat nuggets sharen vandaag. Apostel Paulus legt hier het verschil uit tussen de bediening van de wet en de bediening van de geest, de bediening van het Oude Testament en de bediening van het Nieuwe Testament. 2 Korinthe 3 vers 7. Wanneer wat de dood bracht, spreekt hij over de wet, spreekt hij over het Oude Testament, omdat het alleen maar de overtredingen liet zien van mensen. Wanneer wat de dood bracht en met letters in steen werd gegrift, al met zoveel luister verscheen, dat het volk van Israël niet naar Mozes kon kijken door de stralende glans op zijn gezicht. Een glans die verdween. Zie, het type beeld wat Paulus aanhaalt, is dat toen Mozes 40 dagen lang in de aanwezigheid van God geweest was, in de wolk, en dat is een beeld van de Heilige Geest. Mozes was 40 dagen daar met de Vader gesproken in de Heilige Geest. En na 40 dagen hier op de berg zijnde, toen hij naar beneden kwam, toen hij weer onder de mensen kwam, was zijn natuurlijke gezicht zo vol glorie, zoveel afstraling van hemelse glorie, dat mensen niet naar hem konden kijken. Ze werden verblind door dat licht dat van zijn gezicht afstraalde. Nou, de Bijbel zegt hier dat ze konden niet naar Mozes kijken door de stralende glans op zijn gezicht. En dat was een glans die weer verdween. Dat was een tijdelijke glorie. En dan staat er, zal dan wat de geest brengt, onder het Nieuwe Testament niet nog groter luister hebben. En luister is een ander woord voor glorie. Zal de glorie die de Geest van God brengt, andere vertalingen, niet vele malen groter zijn dan de glorie die de wet bracht? Nou, als jij onder de indruk bent van Mozes en onder de indruk bent van deze gebeurtenis, hoeveel meer zou je niet onder de indruk moeten zijn van de uitstorting van de Heilige Geest? Want de Bijbel zegt, deze glorie verdween weer. De Geest van God die in jou woont, verdwijnt nooit. En dan komt vers 10. Ik hou van deze tekst. Af en toe heb ik wel een beetje moeite met die NBV-vertaling, omdat ze soms wat slappe hap dingen neerzetten, maar oké. De luister van toen, de glorie van die dagen, is niets in vergelijking met de overweldigende luister van nu. Iemand zegt nu. Oké, dat waren 4 mensen. Iemand zegt nu. Dus die glorie van toen is niets in vergelijking met de glorie van nu. Door de bediening van de Geest. Vers 16, bekende teksten. Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, als iemand zich bekeert, wordt de sluier weggenomen. Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld. En waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer... Come on, deze tekst moet je... Hier ga ik over spreken, vers 18. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden, iemand zegt, veranderd. Wij zullen worden veranderd naar het beeld. Ik ga je zo uitleggen welk beeld dat is. Wij zullen worden veranderd naar dat beeld door de glorie van God en in de glorie van God. Nou, de vraag is, geloof je deze Bijbeltekst of geloof je wat je ervaren hebt tot nu toe voor sommigen? Geloof je wat het woord van God zegt of geloof je je ervaringen? Geloof je wat de Bijbel zegt of geloof je wat je tot nu toe in je christenleven ervaren hebt? Misschien dat je 1, 2, 3 jaar bekeerd bent nu. Geloof je wat je gezien hebt tot nu toe of geloof je wat de Bijbel zegt? Come on, iemand daar op de derde, vierde rij. Want ik heb ontdekt dat wij ons geloof heel vaak baseren op onze ervaringen tot op dat moment. Maar juist het woord van God die duwt je op zodat je andere ervaringen gaat krijgen. We moeten die bergen gaan bestijgen met elkaar. Het is mooi waar we nu zijn. Het is mooi waar ik nu ben. Mooi waarschijnlijk waar jij nu bent. Maar God wil hogerop. Ik hou niet zo van het woord altijd meer en meer en meer van de Geest. Want we hebben alles al ontvangen. Alleen die openbaring moet reëel worden. En door de openbaring de manifestatie daarvan. Nou, de Bijbel noemt hier de Geest van transformatie of verandering. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik was een beetje, niet bang, maar... Ik was dit woord aan het opzoeken in mijn Griekse grondtekst. En ik was aan het bidden, Heer, laat dit woord er alsjeblieft staan. Want ik ben al jarenlang zo enthousiast over dit woord. En dan begrijp ik helemaal hoe het in elkaar zit. Dus ik ging zoeken. En ja hoor, het woord veranderen hier is het Griekse woord metamorfoso. En daar heb ik hem weer. Ah, daar word ik helemaal blij van. Ja. Want dat spreekt over een verandering, niet eventjes iets wat eventjes van kleur verandert of zo. Net als een chameleon die even in een andere omstandigheid komt. Nee, metamorfose spreekt van een rups die een vlinder wordt. De Bijbel spreekt over Jezus die op de berg van verheerlijking kwam. En dan staat er, en zijn gedaante daar werd gemetamorfoseerd. En wij lezen, werd veranderd. Het is een verandering die tot metamorfose lijkt. Wat de Heilige Geest wil doen in jouw leven is jou veranderen, zodat je gemetamorfoseerd wordt. Die rups in jou wordt een vlinder. Come on, schud je naast even wakker, zeg je bent bestemd om een vlinder te zijn. Come on, je bent bestemd om... Fly baby, fly! Halleluja. Andere tekst waar dit woord ook voorkomt is, wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. Het wordt hervormd metamorfoso. Wordt gemetamorfoseerd door een vernieuwing van denken. Ja, het zijn allemaal krachtige teksten. Het gaat over verandering. Nou, in mijn eigen leven ken ik een aantal mensen die echt zo gemetamorfoseerd zijn. En ik ken een aantal mensen vanaf toen ze opnieuw geboren werden, toen ze tot bekering kwamen, heb ik in één keer die wonderbare transformatie in een ogenblik gezien. Heb je dat ook wel eens meegemaakt, gezien en ervaren in je leven? jezelf, en je kent mensen, ik heb zelf ook dat getuigenis. Bij sommigen is het een proces. En ik heb ook, bij mezelf was het gewoon een blikseminslagverandering. En ik werd echt gemetamorfoseerd door de wedergeboorte. Maar tegelijkertijd begint dan ook een ander proces, wat de Heilige Geest wil doen, dat echt leidt dat je uiteindelijk wordt als Jezus. En in dat proces zitten we allemaal nu. En een aantal gaan hier komen vandaag. Om in dat proces te gaan komen. Om echt op dat beeld te gaan lijken. Nou, ik heb dit opgeschreven. Elke aanraking en ontmoeting met de Heilige Geest leidt tot transformatie. Als je niet verandert, was het geen ontmoeting met de Geest. Als je niet verandert, was het geen aanraking van de Geest. Er werden misschien wat emoties aangeraakt. En je lag misschien op de grond. Of je vloog misschien 5 meter naar achteren. Maar die aanraking heeft tot doel dat je verandert, getransformeerd wordt. Gaat lijken meer en meer op Jezus. Als die uitwerking daar niet in is, was het vaak een hele mooie, was het misschien heel veel dingen. Maar de vraag is, was het een aanraking van de Geest? Overal zie ik in het leven van Jezus, als hij door de Heilige Geest mensen aanraakte, werden ze veranderd. Werden ze getransformeerd, werden ze vernieuwd. Ik zie de discipelen zo handelen, ik zie het in het boek Handelingen. Dit is de lijn van de schriften. Zo vandaag, God wil vandaag gebruiken om jou te metamorfoseren. Halleluja. Kijk even in de ogen van degene die naast je staat. Kijk even goed. Of zit bedoel ik. En kijk over een uurtje. Of wat is het, 3 kwartier? Half uur, weet ik het. Nou, ik heb mezelf afgevraagd, hoe verandert hij mensen dan? Hoe werkt de Heilige Geest en verandert hij mensen? Hoe, en ook in mijn eigen leven en wat ik heb gezien en aanschouw bij anderen, in de praktijk en in het woord, hoe verandert de Heilige Geest mensen? Dat hij mensen verandert, geloven we allemaal. Dat hij mensen wil transformeren, en dat geloven we allemaal, maar hoe doet hij dat? En het eerste waar ik op kwam, we moeten Jezus zien. We moeten die heerlijkheid aanschouwen. Want we worden veranderd naar een beeld, en als je dat beeld niet ziet, ga je ook niet worden veranderd worden naar dat beeld. Je moet verliefd worden op een beeld, zoals jij wil worden. In jouw geest moet je voor je hebben staan hoe jij eruit wil zien over 20 jaar van nu. In jouw geest moet je dat voor je zien. Ik sprak laatst een vader. Hij kreeg een visioen van zijn zoon over 10 jaar hoe hij eruit zag in het natuurlijke. Nou, dat is leuk. Dan weet je, oké, mijn zoon komt er zo uit te zien. Hij houdt van motors en weet ik het wat allemaal. En Gods geest kan allemaal deze dingen aan je laten zien. Maar voor jezelf even persoonlijk is het heel belangrijk dat jij een beeld voor je ziet van hoe God jou wil hebben over 20 jaar. En dan heb ik het over personality, karakter, wezen. En wij denken dan gelijk aan de dingen die we doen. Maar God denkt meer aan de dingen die je bent. Wat is het beeld? En de Bijbel zegt met een onbedekt gezicht. Zullen we die glorie ook weer spiegelen? En het eerste, en dit zie ik ook als een krachtig werk van de Heilige Geest in ons leven. Hij neemt altijd de schaamte weg. En daarvoor in de plaats neemt hij vrijmoedigheid. Geeft hij vrijmoedigheid. Het valt me altijd op. Als hier iemand is die is net bekeerd en bijvoorbeeld op de gebedsdienst of ergens. En we horen hem bidden. O Heer Jezus, ik wil u danken. En Heer, ik wil bidden voor dit. En ik wil u bidden voor dat. En ik ben zo blij en dank u wel. En ik wil u vragen, wilt u ook die broeder helpen? En mijn moeder en Heer Jezus en Heer Jezus. Nou, en mooi die gebeden. Ik bedoel, als mijn baby tegen mij praat, ben ik blij. Toch? Maar is het jou al eens opgevallen? En soms zijn wij ook zo, hè? Soms beginnen we ons gebed 's ochtends, of als we in de kerk komen, of thuis, of in onze persoonlijke stille tijd. En we beginnen vaak vanuit onze emotie en gedachten zo te bidden. Ik denk niet dat Paulus zo bad. Ik denk niet dat de Heer zelf zo bad. Ik vind het altijd, ik zeg het wel vaker, maar het is zo, je moet echt groeien in gebed. Als jij nog steeds bidt, Heer Jezus, wilt u mijn man zegenen? Natuurlijk! Jezus gaat niet eens dat gebed beantwoorden, want het antwoord is ja. Ja, dat wil ik. Zegen jij hem. Maar dat is onze babygeloof van bidden. Dat mag in een tijd, als we aan het groeien zijn, alles heeft een plek. En dus moet je ook nooit iemand afkappen die zo bidt. Hij is aan het groeien. Ja, dat deden we vroeger. Broeder, je moet dat niet, je moet... Nee. Gewoon geef iemand tijd om te groeien. Maar heb je al ontdekt, op het moment dat jij 10 minuten in nieuwe tongen hebt gebeden, of weet ik het, maak er een half uur van, maar ook maak er 5 minuten van. Op het moment dat jij hebt gebeden eerst in de taal van de geest. Op het moment dat jij eerst hebt gebeden in de taal van het bovennatuurlijke. Bid je na 5 of 10 minuten nooit meer zo. Waarom niet? Omdat er een autoriteit, omdat er een realiteit van een andere dimensie in je is gekomen en bewust van is geworden, dat je heel anders gaat bidden. Paulus zegt, als ik bid, ik bid eerst met mijn geest en daarna met mijn verstand. Zo lees ik 1 Korinthe 14. Maar wij gaan eerst bidden, oh Heer Jezus, wilt u? En dan denken we al als toetje nog even 5 minuten in tongen te bidden. Want dan hebben we dat ook gedaan. En dan is ons gebed compleet. Ik weet zeker, als jij eerst bidt in nieuwe tongen. Jij bidt eerst in die bovennatuurlijke taal van de geest. Hoe lang het ook is. En daarna ga je over in jouw hartstaal. Wat ook leeft in jouw hart om met de Vader te communiceren in die relatie. Ik weet zeker dat je heel anders bidt. Zo op het moment dat je eerst een bovennatuurlijk beeld krijgt, of beeld hebt, of beeld pakt. En dan gaat bidden, verandert je gebedstaal. En verandert ook die relatie. Want je gaat bidden vanuit een hele andere dimensie en vanuit een hele andere realiteit. En dat is zo krachtig. Ik geloof weet je, soms hebben we dingen gedaan, stel je voor, de dag daarvoor heb jij niet gebeden. Ik weet zeker, als je gaat bidden met je verstand, het eerste wat je gaat doen, je knielt neer voor je bed en je zegt, oh Heer, vergeef me dat ik gisteren niet heb gebeden. Ik voel me daar rot over en schuldig over. Wie is hier eerlijk? Steek even je hand omhoog. Toch? Maar nu, je gaat mijn prediking eindelijk een keer in toepassing brengen na al die jaren. Je hebt gehoord, oké, pastoor Arne heeft gezegd, oké. Nu ga je 5 of 10 minuten op je knieën en je gaat eerst, ook al voel je schuld en rot, en heb je daarvoor niet gebeden, of weet ik hoe die dag ook verlopen is, of heb je fouten gemaakt, of een slechte gedachte, of wat dan ook. Op het moment dat je nu gaat bidden, je gaat eerst bidden in de taal van de geest. Amen. Heb je daarna niet eens meer nodig om te zeggen, oh, want het eerste wat de Heilige Geest je bewust van maakt, de schaamte is weg, de weg is open, je hebt vrijmoedigheid, en ga nu lekker eens bij de Vader zijn. Oké, voor wie geef ik nu een beetje zegen en genade? Oké. Is de realiteit. Is de realiteit. Voor ons allemaal. Nou, de Bijbel leert dat het beeld waarnaar wij allemaal moeten veranderen, is het beeld van Jezus. Hij is de proton. Hij is de eerste in het productieproces, mag ik zo zeggen, die uit het productieproces is gerold. Het perfecte God's original design. We vinden het allemaal lekker om te zeggen, ik ben God's original design. Maar Jezus was de ultimo modo, God's original design. En naar dat beeld veranderen wij als God's original design. Hij is het beeld. Nou, wat doet de Heilige Geest? Jij luistert naar een prediking als nu. Of je leest je Bijbel. Of je aanbidt in de auto. Of je bent in gebed. Wat hij doet, is hij wil jou een beeld geven van Jezus. Zo, het is ook heel belangrijk dat jij je verbeeldingskracht leert inzetten als je luistert naar een preek. Als jij bent in gebed, als jij het woord leest. Als jij Jezus daar leest, is het heel belangrijk dat je je verbeeldingskracht bewust inzet. Zie hem in actie. Zie het gebeuren met je geestelijke ogen. Zie hem die vrouw genezen. Zie hem die fariseeërs rebuken. Zie hem lijden, zie hem sterven. Je moet het zien. Schud je naast de wakker even en zeg, je moet het zien. Het zien van het beeld is belangrijk. Is heel belangrijk in de processen. Je moet hem voor je zien. Met de ogen van je hart. Zelfs als er een kind naar je toe komt, zometeen naar de dienst, of je ziet een kind rennen. Wat zie je? Een kind? Of zie je Jezus in hem? Of zelfs degene die naast je zit nu. Als jij een zwerver ziet, straks als je wat gaat eten bij een of andere restaurant in de stad. Wat zie je dan? Zie je Jezus of zie je een zwerver? Heeft te maken met hoe geestelijk geactiveerd je bent. Als je zelf naar je kinderen kijkt, als je naar je partner kijkt, als je naar je broeder of zuster kijkt, wat zie je? Heeft te maken met je bewustwording. En ook het verlangen van het beeld wat je wil zien. Ik geloof als je Jezus wil zien, ga je hem zien. De Bijbel leert over een aantal Grieken die naar Filippus toe kwamen en hun vraag was, we willen Jezus wel eens zien. Weet je, er is altijd die vraag in het hart van de mens, we willen Jezus zien. En als jij in gebed zo ermee om bent gegaan en gedurende die dag opmerkzaam bent, ik geloof hem, je gaat hem zien. En dat gaat jou helpen te transformeren, dat gaat je helpen te veranderen. Allemaal op het niveau van de geest. De Bijbel zegt in Hebreeën, maar wij zien Jezus. Zie je hem ook? Kom aan, zie je hem ook? Met je natuurlijke ogen is dit allemaal gewoon... zijn dit allemaal natuurlijke dingen? En luister je naar een aantal woorden en zijn we hier een aantal dingen aan het doen? Maar ik kan jou niet forceren om Jezus te zien. Terwijl er gepredikt wordt, terwijl het woord van God opengaat, terwijl de verhalen worden geschetst, hoe het hart van Jezus zich openbaar maakt. Dat kan ik niet doen voor jou. Dat heeft te maken met je eigen hart en of je open staat en open bent. Maar ik weet één ding wel. Elke keer als je Jezus ziet, word je veranderd. Elke keer als je Jezus ziet in de geest, is daar transformatie. Elke keer als je Jezus ziet in de geest, is daar een stukje metamorfose. En het tweede wat belangrijk is, dat je zijn glorie moet ervaren. En ik wil heel graag deze berg bestijgen de komende tijd. Ik zeg heel vaak, er zijn heel veel verschillende niveaus in het bovennatuurlijke. Maar als de glorie van God gemanifesteerd wordt, zonder dat de priesters daarvoor nodig zijn, dat is het niveau waar we naar verlangen. Dat mensen bovennatuurlijke werking van de geest van God ervaren, of ze nieuw zijn, of ze 1000 keer zijn geweest. Gewoon daar op hun plek, zonder dat iemand hier iets bedient, released, vrijzet, handen oplegt of wat dan ook. Want de geest van God in die glorie is daar niet meer van afhankelijk. Maar het is heel belangrijk dat jij in jouw persoonlijk leven die glorie van God ervaart. Dat je dat niveau in het bovennatuurlijke ook leert kennen. Nou, de tekst die ik net gelezen heb, daar staat: de luister van toen is niets in vergelijking met die overweldigende luister van nu. De Bijbel noemt het zelfs een overweldigende luister, een overweldigende glorie. Ik ben onder de indruk van de glorie van Mozes. Maar mijn Bijbel maakt me duidelijk wat ik heb ontvangen vanwege Jezus kruis en opstanding. Vanwege de inwoning van de Heilige Geest is zo ongelooflijk veel meer dan wat er bij Mozes gebeurde. Ai, 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 ai. Het staat in geen verhouding. En ik ben echt onder de indruk wat er bij Mozes gebeurde. En vele verhalen trouwens onder het Oude Verbond. En de Bijbel maakt duidelijk, die inwoning van de Heilige Geest is zo precious. Die inwoning die je hebt ontvangen door het geloof is zo kostbaar. Het is onbegrijpelijk hoe zoveel kerken en zoveel denominaties dit zo afschuiven en het allemaal doen als van vroeger. Oh, wat mis je alles, man, dan. Oh, wat mis je veel. Als je de Heilige Geest en de werking van de Heilige Geest afschuift tot de eerste eeuw na Christus en dan, dat was trouwens helemaal niet waar. Maar dat is dan je theologie geworden en ja, hij manifesteert zich nu niet meer en tongentaal is niet meer voor nu en wonderen en tekenen zijn niet meer voor nu en de openbaring van de geest is niet meer voor nu en de gave van de geest is niet meer voor nu. Wat een downsize. Wat een downsize. En als dat gepredikt wordt, dan ga je dat ook geloven. En dan worden wat teksten voor gegeven. Dan denk je, ja, zie je wel, staat in de Bijbel. Hoe erg is dat? Hoe erg is dat? En de mensen die doen dat niet bewust, hebben het vaak ook niet eens door. Maar de ervaring van de Heilige Geest is voor nu. De ervaring met de Heilige Geest is voor jou. Haal dat alsjeblieft uit je denken, het is niet meer voor nu of het is niet meer voor mij. Allemaal is een leugen. En ik weet, soms gaan we door seizoenen heen en soms kan het eens even droog zijn. De mensen die het meest gebruikt worden in het bovennatuurlijke, heb ik allemaal horen zeggen wat voor grote seizoenen van droogte in zijn gegaan of hebben ervaren voordat blablabla. Bla bla. Dus als jij nu droogte ervaart in je leven, is dat geen slecht iets. Dat kan allemaal voorbereiding zijn. Zie, de winter is altijd voorbereiding op de lente. Zo, daarover moet je je niet schuldig voelen en aangeklaagd voelen. Maar dat verlangen, die honger. Oh. Ik geloof dat komt in dit huis alleen maar meer en meer. Wat ik gezien heb is mooi. Maar de Heer maakte me duidelijk, Arno, en nu wil ik dat je verder trekt. De afgelopen 8 jaar, u heeft een hele lieve pastor leren kennen, hoop ik. Ik hoop de komende 8 jaar nog steeds heel lief te zijn. Maar ik heb dit onderwerp een beetje iets rustiger aangedaan. Ja, we hebben heel veel op familie gericht en heel veel ander soort preken en facetten in het Koninkrijk van God wat kostbaar was. Maar de Heer maakte me duidelijk, er zullen de komende tijd zoveel gebondenen, zoveel zieken, zoveel nood binnenkomen. Als dat bovennatuurlijke niet gaat vloeien op het niveau waar ik het in wil hebben, dan is er geen kracht om ze vrij te zetten. En er is er weinig geloof bij de, weet je, God is niet afhankelijk alleen zozeer van mijn geloof, maar ook die van u. Als hier in het huis geopereerd wordt. Zometeen wordt er geopereerd, de demonen moeten eruit. En God werkt door ons geloof. Ik vind het altijd prachtig als die dingen gebeuren. We hebben een paar diensten meegemaakt dat mensen renden naar buiten tijdens de zondagmorgendienst. Ja. Weet je, je wou vroeger ook niet in de synagoge zijn als Jezus er was. Nee. Er was actie. Als je niet van het bovennatuurlijke hield en Jezus kwam binnen in je synagoge, had je echt een probleem. Jongen. En ik, jij bent gewend op zaterdag naar de synagoge te gaan. En ik was, ja oké, een andere rabbi uit Nazareth. Ja oké, weet je, er kwamen wel vaker gastsprekers langs natuurlijk. Af en toe was je ook heel lief om ze wat te zegenen met wat geld natuurlijk, die rabbi. Ja. En nu kwam in één keer Jezus binnen. Oh. Heerlijk. Er is een gouden regel omtrent veranderen. Dat is de 10-20-70 regel. Wie heeft er wel eens van gehoord? Oké, heerlijk. Als ik iets kan uitleggen wat niemand weet. De 10-20-70 regel. Als jij wil veranderen, dit is gewoon veranderenmanagement. Maar eigenlijk heeft de wereld dit gewoon overgenomen uit de Bijbel. Dit zijn gewoon Jezus principes. 10-20-70. Als jij wil veranderen, 10% moet je gewoon luisteren. Kennisoverdracht, luisteren naar principes, kennis over allerlei zaken. Op welk gebied je ook maar wil veranderen. Zo 10% is horen. Dan twee keer krachtiger dan horen is zien. Je moet het de meester of de coach zien doen. Ja? Zelfs balletje hoog houden, voetbaltrucs, in de sport. Het maakt niet uit, met muziek. Hetzelfde. Ja, als jij piano wil leren, kan je 10% theorie. Is heel belangrijk over de toetsen, over de noten, over melodieën. Allerlei theoretische zaken over de piano. Kan je dan piano spelen? Nee, je hebt alleen kennis gekregen van hoe dingen werken in die piano. Nou, 20% is zien. Ja, Kenny gaat spelen en je gaat kijken hoe die het doet. Je gaat er naar luisteren, voelen wat het met je doet. Ervaren wat voor toetsen, wat voor klanken, hoe dingen gaan, waarom die het op zo doet. En je leert wat. Maar het overgrote gedeelte van het leermoment, het overgrote gedeelte van het veranderingsproces, is in die 70% wat bestaat uit doen en evaluatie. En dan ga je zelf doen. En als je klaar bent, gaat de leraar of coach tegen je zeggen, oké, weet je, dit was fijn, maar denk daaraan en probeer het misschien zo. En die gaat je wat tips en tricks geven. Om uiteindelijk te komen tot die 100%. Zo, het is leren, zien, doen, evalueren. En in dat proces blijven. Zo komt een mens tot verandering. Nou, kijk Jezus. 10% van zijn tijd gaf hij onderricht op de berg, als ik zo mag zeggen. Aan de scharen, allerlei principes, allerlei gelijkenissen. 20% van zijn tijd waren de discipelen bezig te observeren, te zien wat Jezus deed. Bent u met mij? 10% onderwijs over genezing, laten we het maar even als dat voorbeeld pakken. 20% zien genezing. En die andere 70%, hij stuurde ze op pad. En nu gaan jullie het doen. Geef ze nog even wat tips en tricks mee. En dan komen ze terug. Zie, ze hebben het zelf gedaan. Ze zijn blij, ze zijn enthousiast. Hé, het werkt ook bij ons. En dan zegt Jezus, oké, laat me even evalueren. Weet je, het is fijn dat die boze geest zich onderwerpen. Maar wees maar even blij dat je naam staat opgeschreven. En hij geeft ze nog even een paar andere dingen. En zo werden de discipelen veranderd. En zo worden jij en ik ook veranderd. Naar dat beeld van Jezus. Je moet het horen, je moet het zien, je moet het doen en het moet geëvalueerd worden. Zo verander je. Nou, vele mensen in de kerk, en dit was de fout vroeger, wij dachten aan die 10%. En wij gingen die 10% heel goed inkleuren. Met de best mogelijke kennis en de hoogst mogelijke universitaire opleidingen van degene die kennis overdroegen. Oké, ik voel een paar mensen gapen. Nog even wakker blijven. Zo. Maar die 10% leidt niet alleen tot verandering. Het helpt wel, het is een deel daarvan. Maar die 20 en zeker die 70 zijn hartstikke nodig voor jou om in de veranderingsmodus te komen. Nou, hierin is de Heilige Geest expert. Hij is de geest van die verandering. Hij is de geest van transformatie. Hij geeft jou die 10%, want de Bijbel zegt de zalving onderwijst je aangaande alle dingen. Hij laat je die 20% zien en hij helpt je in die 70% door zelf de principes van God toe te passen en hij helpt je evalueren. Zo, de Heilige Geest helpt jou in het veranderingsproces. En dit is krachtig en ik heb ontdekt dat heel veel christenen hier niet bewust van zijn. Alles wat Jezus deed bij de discipelen, doet de Geest nu bij jou. Toch? Alles wat Jezus deed bij zijn discipelen, doet de Geest nu bij jou. Nou, ik heb ontdekt dat wij hebben soms niet altijd een juist beeld van Jezus. Wij denken dat Jezus is altijd maar lief en goody-goody in de communicatie met jou. Nou, Jezus is heel lief voor jou, maar hij is niet lief voor de zonde. En hij is ook niet lief voor leugens. En hij is niet lief voor religieuze geest in jou. En allemaal andere dingen. En hij is wel de Heer. De Heilige Geest is wel de Heer. Ik heb ontdekt dat de Heilige Geest soms heel diep, intiem, maar heel doordringend spreekt. Vaak met heel weinig woorden, maar ik weet precies wat hij bedoelt. En als ik dat beeld zou pakken, is het allemaal niet zo... Het is soms... Het is soms... Het is soms wakker worden. Hij zegt, Arno, waar ben je nou al mee bezig? Toch? Een poos geleden ging ik door een beproeving heen, door een test heen. En in de ultima modo ervaarde ik, oké, ik heb deze test gehaald, overwonnen. Ik ben hier nu, ik sta hier boven. Deze verleiding, deze misleiding, dit is weg. Ik sta hier boven. En de Heilige Geest zei tegen me, Arno, maak je klaar, over zoveel jaar komt er terug. Nou, als jij een fout beeld hebt van Jezus, dan denk je, als je die gedachte krijgt en dat komt tot jou, dan denk je, dat is de duivel. We zien het ook dat de profeet zegt dat tegen een koning, hè? Maak je klaar, over een jaar komt die vijand weer terug. Zo weet je, omdat je het woord en de geest van God kent, dan weet je ook hoe je dit kan plaatsen. En dit heb ik vaak ontdekt in het leven, dat de Heilige Geest spreekt wel, maar Job zegt, but man does not perceive. Wij ontvangen dat niet als zodanig. Omdat wij niet bereid zijn dat beeld te ontvangen. En ik hoop dat je vandaag daartoe stappen wil zetten en dat wil veranderen. Laat zei de Heer dit tegen me. Arno, velen willen jou het zwijgen opleggen. Ze bestrijden je uit de hoogte. Maar je bent net als David, spreek en zwijg niet. Nou, als ik alleen maar dat beeld heb van Jezus als goody-goody herdertje die mij alleen maar voor mij zorgt als ik zwak ben. Dan ontvang ik deze woorden niet van de Heer en als van autoriteit om mij bewust te maken van wat er momenteel in het seizoen in mijn leven gebeurt. Want de Heer maakte me duidelijk, ze bestrijden mij uit de hoogte. Er zijn mensen die hun gebedsleven misbruiken om jou proberen te binden met hun woorden en met hun gebeden. En dan komt altijd de bemoediging van de Geest van God, maar spreek en zwijg niet. Zo weet je, de Geest van God zal jou altijd duwen naar de dingen van God toe. En om de wil van God te doen. En Jezus moet je in zijn communicatie... Er is altijd liefde in de communicatie. Maar het zijn wel soms woorden van de Heer. Het zijn wel soms geboden. Er zijn wel dingen die je moet doen. Er zijn wel doordringend en indringend om jou te brengen op dat punt dat je de wil van God ook echt daadwerkelijk gaat doen. Zo daarvoor, de Heilige Geest helpt jou het juiste beeld te creëren. Hij helpt jou het juiste beeld van de Vader over te brengen. Laat me het beter zeggen. Op het moment dat jij altijd daar bent, dat jij wandelt op het niveau van de Geest, zijn vijanden altijd onder jou. Oh, lekker, 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 lekker. Op het moment dat jij wandelt in het niveau van de Geest, zijn vijanden onder jou. Op het moment dat jij wandelt op het niveau van de vlees, sta je op hetzelfde niveau van de vijanden. Zo zorg altijd dat je wandelt in de Geest en in die bovennatuurlijke realiteit. Je bent altijd een heerser, je bent altijd overwinnend, je staat altijd erboven. In plaats van dat het jou pakt. Zo, hoe worden we veranderd? We aanschouwen het beeld van Jezus. Tweede, ervaar ook echt daadwerkelijk die glorie. Ook als je in gebed bent. En soms moet je gewoon nog voorbidden. Zeg, Heer, ik wil het voelen. Ik heb ontdekt ook dat mensen daar ook moeite mee hebben. Heer, laat me het voelen. Heer, laat me uw geest ervaren. Heer, laat me uw liefde voelen. Heel simpel gebed. Dus gewoon bidden. Heel simpel, heel eenvoudig. De Heilige Geest is geen hogere wiskunde. Dat is wat sommige predikers willen doen, omdat ze hun dan heel bijzonder lijken en jij een of andere niets nut. Maar de Heilige Geest is geen hogere wiskunde. Dat is voor professoren. De Heilige Geest is gewoon eenvoudig. Hij is de schepper. Hij heeft alles geschapen. Hij heeft alles gecreëerd. Hij is heel eenvoudig. Maak hem niet moeilijk in je denken. En soms, laat me het ervaren. Weet je, vaak zijn ervaringen die spreken meer tot jou dan soms op 1000 preken. Dan gaan pas komen die predikingen tot leven. Door de ervaringen. Het is heel belangrijk dat je de Heilige Geest ervaart. Als je iets wil onthouden dan vandaag, is het alsjeblieft dit. Nou, ik heb dit als laatste opgeschreven. De Heilige Geest transformeert de realiteit van de wil van God in de hemel naar kracht of naar werking of naar zalving hier op aarde. Zo, daarin transformeert hij dus de wil van de Vader naar de werking hier op aarde. En eigenlijk, dit is wat we de zalving noemen. Dat is de transformerende werking van de Geest van God. Ik wil niet te theologisch gaan doen, maar dit is wat we de zalving, dit is wat we de zalving van Gods noemen, van Gods geest noemen. Dat is de transformerende werking. En het omzetten van hemel naar aarde. Nou, als het goed is en je bent hier christen, zitten hier allemaal exen. Er is geen wedergeboorte zonder ex. Als het goed is, zitten hier allemaal exen. Ex-zondaren. Ex-verslaafden. Ex-gebroken mensen. Ex-gebonden mensen. Ex-criminelen. Ex. Naar wie moet ik kijken nu? Er zitten hier allemaal exen. En ik geloof deze dag en de komende maanden überhaupt. De Heilige Geest wil jou helpen in dat transformatieproces om jou te veranderen. Er zitten sommige mensen hier met agressieproblemen. Straks, je komt naar voren, de Heilige Geest gaat je veranderen. De Heilige Geest gaat je veranderen. Er zitten mensen hier gebonden. Je komt zo naar voren, de Heilige Geest gaat je veranderen. Het enige wat je nodig hebt, is één ontmoeting met Hem. Het enige wat je nodig hebt, is één aanraking van Hem. Die een proces in werking gaat zetten. Of direct, of in een proces wat tijd kost, maakt me niet uit. De kwestie tijd is niet eens in vragen. Maar Hij transformeert, Hij verandert.